Goedemiddag en welkom bij dit webinar van Piano over het versnellen van maatschappelijk inkoop in verband met de coronacrisis. Ik ben Annemiek Verhoeven, ik ben je host voor vanmiddag. Degene die al wat eerder ingelogd was, heeft kunnen zien dat we wat rommelig qua techniek starten, maar dat hebben we als het goed is nu allemaal onder controle. Ikzelf werk al 13 jaar bij Piano en hou me vooral bezig bij Tendernet. En daarin probeer ik juist de inkooppraktijk en de regelgeving te verbinden met de ICT. Maar voor vanmiddag ben ik uw host. Corona brengt natuurlijk nieuwe vragen mee voor uw inkooppraktijk. En dat gaat dan onder andere over vragen, kan ik me zo voorstellen, over moeten we versnellen? Hoe gaat het eigenlijk met onze leveranciers? Moeten we opdrachten openbreken en de scope aanpassen? En allemaal dat soort vragen horen wij uit de praktijk als Piano en we proberen die te beantwoorden door allerlei kennis te verzamelen. Dat doen we onder andere door ons webdossier op de website coronadossier, maar ook door het organiseren van een aantal webinars. En zo kunnen we op die manier ook de inhoud van ons congres toch aan u aanbieden. Want u weet ongetwijfeld dat we dat eigenlijk volgende week of komende donderdag zouden hebben. Maar ja, ook door de corona hebben wij dat natuurlijk moeten annuleren. En in dit webinar gaan we de mogelijkheden verkennen om het webinar, even kijken hoor, ik zie dat mijn PowerPoint het niet doet. Fredo, zou jij misschien al eventjes, even een huishoudelijke mededeling, excuses daarvoor. We gaan stilstaan bij drie vragen. Welke invloed heeft corona? Welke kansen zijn er voor u op dit moment? En welke wetenschappelijke inzichten kunt u daarbij gebruiken om die vragen te gaan beantwoorden? Ik zal nu onze gastspreker even bijschakelen met de camera en geluid. Als het goed is, komt hij dan nu bij. Ja, daar is Fredo. Want onze spreker van vandaag, toen wij hem uitnodigden, Fredo Schotanus, om een webinar te organiseren, toen kwam hij zelf met het idee, laten we de vragen die ik zo net zei over hoe kun je in coronatijd inkopen, laten we die voorop stellen. Nou, u zult hem ongetwijfeld als naam kennen, want hij is al jarenlang werkzaam in het vakgebied inkoopmanagement, in eerste instantie vooral vanuit zijn functie bij Significant Synergy, waarin hij veel complexe aanbestedingsprocedures ook begeleid heeft, zowel in de private sector, maar vooral in de publieke sector. Hij gaf al jarenlang les aan de universiteit in Twente en is sinds december 2019 als bijzonder hoogleraar betrokken bij bijzonder hoogleraar publieke inkoop bij de Universiteit in Utrecht. En verder is het een man waar we als Piano graag mee samenwerken. En hij is onder andere ook lid van onze vakgroep inkoopmanagement. Fredo, welkom.
Dankjewel.
Je zit natuurlijk thuis ook in, in deze tijd. Dat geldt voor ons allemaal. En collegegeven zal natuurlijk ook een andere uitdaging zijn. Ja, mis je de geur van brakke studenten niet?
Sorry, wat zeg je?
Mis je de geur van brakke studenten niet?
Dat is het enige wat ik niet mis, kan ik eerlijk vertellen.
Ja, dat zal je. Ja. Ik vroeg me af of
dat mis je inderdaad niet, maar de interactie met studenten, maar ook tijdens dit soort gelegenheden. Dat is toch anders wanneer je het digitaal doet, online doet, dan wanneer, wanneer je echt fysiek aanwezig bent.
Ja, dat is natuurlijk zo. Ik vroeg me even af of je hebt natuurlijk ook onderzoek. Hè? Je doet juist onderzoek naar hoe kun je als AMC in de dienst inkopen met impact. Heeft dit voor jou nog ook invloed op jouw onderzoek?
Sowieso zorgt het voor enige vertraging. Dat heeft onder andere te maken dat ik kleine kinderen heb, waardoor we ons werk niet ideaal hebben kunnen uitvoeren de afgelopen periode. Maar dat zullen heel veel denk ik, van de deelnemers ook wel herkennen. En het onderzoek zelf, ik ben wel aan het kijken of in ieder geval de reactie op crisissen, of dat ook een plek kunnen geven in ons komende onderzoek. Dus niet per se gericht op alleen maar corona, maar ook meer wat leren we nou in bredere zin als publieke inkoop, hoe moet je nou omgaan met grote onverwachte problemen.
Ja, want dat is het natuurlijk zeker. En het is niet voor niks dat iedereen zich af en toe de haren in het hoofd heeft van oké, hoe moeten we hier niet mee omgaan? En dat geldt natuurlijk ook voor de inkooppraktijk. Ja. Oké, nou, dankjewel. Ik geef Fredo natuurlijk zo alle ruimte om van start te gaan, maar we wilden eerst nog graag iets over u weten. Als deelnemer. Want we weten inmiddels al dat u als deelnemer van verschillende organisaties komt. Een groot gedeelte werkt bij het Rijk. We hebben een kleine groep vanuit de gemeentes. En verder ook een aantal mensen vanuit de waterschap, provincies, veiligheidsregio's, zag ik vanuit de e-mailadressen. Maar we zouden het fijn vinden om ook te weten in wat voor soort functie u werkzaam bent. En daar gaan we een korte poll voor lanceren. En de vraag die we u stellen, die luidt: welke functietitel komt het beste overeen met uw werkzaamheden? Ik zal hem in beeld laten zien. Het antwoord spreekt voor zich. U krijgt daar, nou ja, wat zal het zijn, een paar seconden voor. Even kijken. Seconden of 20. Ik kan gelukkig zien welke, hoe ver we zijn in het aantal mensen die antwoorden. We zitten nu op 45%, dus het tikt wel lekker door, zie ik. Dus dat is heel fijn. En deze manier van vragen stellen en nu zullen we veel gaan gebruiken. Dus het wordt een actieve sessie. Inmiddels zitten we op, even kijken, 62%. Wacht nog heel even. Het tikt lekker door, dus dat gaat goed. En ik zal hem nu gaan sluiten. We zitten op 72% en dan is dit het resultaat. Even kijken. Even kijken. Veel beleidsmedewerkers, inkoopadviseurs en anders. Daar zullen we zo, ik zal daar zo wel eventjes induiken hoe de anders dan verdeeld zijn. In ieder geval is het fijn om te weten. Fredo, dan kan jij ook daar een beetje in jouw verhaal je accenten in aangeven. Dan wil ik nu overgaan naar nog een paar huishoudelijke mededelingen. Dan ga ik heel even kijken hoe ik de presentatie weer op het beeld krijg. Dat zal op deze manier zijn. Dan moeten we weer even de presentatie laden. Goed, want we hebben natuurlijk ook een aantal praktische zaken. Heel kort, uw microfoon staat uit. Als u een vraag stelt, ziet u alleen uw eigen vraag. Dus wees vooral niet bescheiden met vragen, maar ook niet dat u denkt van hey, er is geen enkele andere vraag. Iedereen snapt het blijkbaar, maar ik niet. U ziet alleen uw eigen vragen. Wij zullen vanuit de inhoud gaan kijken welke vraag we kunnen stellen aan Fredo en proberen er zoveel mogelijk te stellen. Sheets en dergelijke zijn na afloop te downloaden in de hands-out. En ja, laten we vooral gaan starten, denk ik, met het verhaal. Fredo, mag ik jou verder het woord geven?
Ja, dankjewel Annemiek. Even kijken hoor. Zo, ben ik zo goed te zien. Het scherm is gedeeld, denk ik.
Ja, dat klopt.
Mark, dankjewel. Dankjewel voor een mooie introductie, Annemiek. Misschien nog één klein punt, of extra punt ter toelichting. Wat u ook op deze slide ziet staan. En dat is namelijk het Utrecht University Center for Public Procurement. Dat is een onderzoekscentrum dat voorheen nog onder een andere naam bestond. Maar sinds maart van dit jaar dus onder deze naam. Het is een onderzoekscentrum dat vanuit de universiteit, zowel door de vakgroep of de leerstoel aanbestedingsrecht, als mijn leerstoel publieke inkopen wordt ingevuld. En zowel vanuit het recht als vanuit meer de economische kant voeren wij dus onderzoek uit naar en geven wij onderwijs over publieke inkoop. Ook vanuit die rol, een van de dingen waar wij veel aandacht aan besteden is inkopen met impact. Inkopen met sociale impact of inkopen met duurzame impact, of maatschappelijk verantwoord inkopen, hoe je het maar wil noemen. Dus hier een van de belangrijke doelstellingen waarin we vanuit zowel het rechtperspectief als het economisch perspectief een bijdrage kunnen leveren. Dat is ook dus wat we gaan doen tijdens dit webinar. En dat gaat vooral in op het versnellen van maatschappelijk verantwoord inkopen, waarbij de coronacrisis voor die versnelling zou kunnen zorgen. Wat ik met u ga doen het komende uur nog, is eigenlijk drie punten met u bespreken. Allereerst het punt dat corona denk ik een al toenemende aandacht voor inkopen met impact aan het versterken is. Of het nog meer gaat versterken. Ik denk dat er nog veel ruimte is voor meer impact met publieke inkoop. En het laatste deel, dat is het belangrijkste deel, wil ik met u bespreken. Dan heb ik al een aantal voorbeelden hoe meer impact kan worden gerealiseerd met publieke inkoop. En nogmaals, met inkoop met impact bedoel ik dus mee maatschappelijk verantwoord inkopen. Een deel van enkele slide is al teruggekomen in het webinar dat ik vorige week heb gegeven met een aantal collega-hoogleraren. Toen hadden we maar 7 minuten de tijd, nu hebben we 1 uur de tijd. Dus je zult begrijpen dat we vandaag een stuk meer verdieping kunnen doen dan vorige week. En wat ik onder andere als extra ga doen, ik haal wat meer wetenschappelijk onderzoek erbij. Probeer het te vertalen naar uw praktijk. En ik laat ook een aantal cijfertjes zien uit hele recente bacheloronderzoeken die we op dit moment op de universiteit aan het uitvoeren zijn. Cijfertjes die u kunt gebruiken als achtergrondinformatie of als argumentatie voor discussies die u kunt voeren intern binnen uw eigen organisatie als u praat over het belang van maatschappelijk verantwoord inkopen. Dat laat ik vooropstellen tijdens deze presentatie. We hebben het steeds over maatschappelijk verantwoord inkopen. Maar ik denk, waarschijnlijk zal het grootste deel van u daarmee eens zijn. Dit is niet een taak voor alleen inkopen. Uiteraard moet inkopen hier een bijdrage. Maar het is een taak voor de hele organisatie. Dat heeft impact op het beleid, heeft impact op de politiek, het heeft impact op de budgethouder, heeft impact op de contractmanager. Ik zie het als een integraal onderdeel van hoe organisaties opereren. En daar zal ik ook het nodige over vertellen tijdens mijn verhaal. Maar allereerst de toenemende aandacht voor impact. Om daarmee te beginnen, dan hebben we er gelijk al een eerste poll over. En wat ik met u zou willen doen, is eigenlijk terugkijken. Als we over 10 jaar verder zijn, hoe kijken we terug naar dit jaar? Naar dit jaar van 2020. En wat is er volgens u veranderd aan de wijze waarop wij inkopen? Is het het jaar waarop we terugkijken naar een periode dat er bijvoorbeeld niks is veranderd in onze wijze waarop we inkopen? Of zijn we meer rekening gehouden met aspecten als sociaal of duurzaam? Dus Annemie, kun je daar de volgende poll over opstarten? Dankjewel.
Ja, ook hier krijg je natuurlijk even de tijd voor. Ik zie dat er heel wat verschillende onderwerpen zijn, ook inderdaad, zowel qua beleid als bestaande zaken, zoals contractmanagement, relatie met leveranciers. Of gewoon ondersteuning, zoals digitale tools.
Ja, of het gaat gewoon puur om kostenbesparingen. Het is een komende sessie die op ons die ongetwijfeld gaat komen.
Ja. Ja. Zie je dat er veel mensen vanuit de AMC in de dienst eigenlijk ook inderdaad met dat soort budgetbeperkingen en aanrakingen komen en daardoor extra kostenbesparingen moeten doorvoeren?
Ja, tot dit moment zie ik dat nog niet, maar het zal me niks verbazen als er daar wel meer druk op gaat komen in de komende periode.
Ja, ja.
Op dit moment zie je toch vooral dat er versnelling wordt gegeven in allerlei uitgaven waar inkoop voor verantwoordelijk is. Bepaalde dingen worden ook op een hol gezet, hoor, daar niet van.
Ja. Ja, zeker wat onderwerpen die natuurlijk nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn, waar je gewoon toch echt gewoon tijd voor nodig hebt.
Ja, precies.
Ja. Ja. Even kijken, we zitten op dit moment op 73%, 75%. Nou, dat lijkt me representatief, dus ik ga hem sluiten en dan gaan we eens even kijken hoe we komen op de antwoorden. Oh, dat is behoorlijk verdeeld, zie ik.
Ja, interessant.
Dat we trouwens niet op 100% uitkomen, maar op meer dan 200% zowat haast. Dat is
een meer antwoorden mag invoeren.
Ja, inderdaad. Dus dan krijgen we op het stipt op 1 eigenlijk het gebruik maken van digitale ondersteuning en tools. Dus de digitale ondersteuning boven de inhoudelijke onderwerpen, zoals aandacht voor circulariteit, lokaal, regionaal en aandacht voor sociaal meer impact. Verbaast je dat?
Ik ben heel blij om te zien dat die aandacht voor kostenbesparingen niet heel groot naar voren komt. En het verbaast me zeker niet dat ook het gebruik van digitale ondersteuning en tools, we zien het in ons volledige werk natuurlijk, hè, dat veel meer aandacht krijgt. En ik ben heel blij om te zien dat eigenlijk de onderwerpen 2 en 3, dus de circulariteit, meer aandacht voor regionaal inkopen, dus minder afhankelijk zijn van internationale toeleveringsketens en natuurlijk die aandacht voor sociale en milieu-impact, belangrijke onderwerpen zijn ook in de beleving van de luisteraars.
Ja, nou ja, gelukkig, het is ook niet voor niks maatschappelijk verantwoord inkopen, dus daar zitten dit soort thema's natuurlijk vooral in. Ik zal hem weer verwijderen en dan kan je verder met je verhaal.
Ja, dankjewel.
Een beetje jammer dat we dan de PowerPoint iedere keer weer opnieuw moeten opstarten, kennelijk. Dat is snel gebeurd.
Dat is snel gebeurd. En dank allemaal voor uw actieve deelname aan de poll. Dat is interessant om te zien. Ik heb de poll moesten we helaas beperken tot 5 antwoorden en open vragen konden niet gesteld worden. Maar er is uiteraard nog veel meer wat corona zichtbaar maakt en ook wat de impact is op inkoop. Dat is een heel breed pakken, dit vraagstuk. Het is iets breder dan impact. We zien het belang van cruciale beroepen. We zien de impact die we hebben op onze omgeving. Opeens kunnen bepaalde omgevingen weer de bergen zien. Opeens horen we de vogeltjes. We zien online mogelijkheden waar we het al over gehad hebben. We zien ook de kwetsbaarheid van sommige supply chains. Zeker supply chains die niet circulair zijn. We zien dat het uitvragen van solvabiliteit over 2019 niet zoveel meer hoeft te zeggen. En het onmerkelijk is, als je nu kijkt op recente aankondigingen op Tendernet, dat er nog steeds gevraagd wordt. De vraag is natuurlijk, wat zegt het nog? Hè? Sommige markten wel, sommige markten niet. We zien ook, dat vind ik zelf een interessante, ik werk bij het departement economie. We zien ook mogelijkheden voor economisch herstel met publieke inkoop. Er zijn meerdere mensen die daar komen we later nog op terug, die daar wat uitspraken over gedaan hebben. We zien de enorme kosten veroorzaakt door de omgang met onze omgeving. Er is een enorme impact die corona nu heeft op onze maatschappij. Ja, de aanleiding daarvoor is waarschijnlijk de wijze waarop we om zijn gegaan met dieren. En dat leidt nu tot enorme kosten. Nou, dit punt, hè, dat we zien dat er meer aandacht is, in ieder geval voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus meer aandacht voor onze omgeving, het klimaat, voor de mensen om ons heen, voor de cruciale beroepen, dat versneld wordt. En dat zien we in allerlei nieuwsberichten terugkomen. En ongetwijfeld kent u een deel hiervan. We zien hier linksboven in een berichtje vanuit de Trouw, dat heeft met meerdere klanten gestaan. De staatssteun voor de KLM, we vinden het bijna vanzelfsprekend dat er dan ook voorwaarden gesteld op het gebied van duurzaamheid of geluidsoverlast. Als u het berichtje rechtsonder ziet, ziet u staan dat de oliebaronnen zich zorgen maken over de verstelling van de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzamere energiebronnen. We zien de gemeente Amsterdam, was vorige week in het nieuws, die op dit moment toch aangeruid, ondanks misschien wel juist tijdens de crisis, dat de stad wil een florerende stad zijn, een inclusieve stad zijn, een circulaire stad zijn. Dat is volgens de donut-economie, voor degene die dat iets meer zegt. Die pakken dit moment eigenlijk aan om die boodschap naar buiten te brengen. We zien het tot slot linksonder ook staan. Dat is een quote van Laurens Tubiana, die onder andere meegeholpen heeft aan het Klimaatakkoord van Parijs. We zien ook dat veel elementen van de Green Deal ook versneld of opgestart kunnen worden met steunmaatregelen die overheden kunnen doen. En zo minder dan toch al doelstellingen op het gebied van milieu, zouden die wellicht wat kunnen versnellen en daarmee ondersteunen dit moment de economie. Er is in veel aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, dus in brede zin en ook wel voor inkomen. En dat is niet onterecht, denk ik zelf, en met mij veel anderen. Ik kan u er allerlei wetenschappelijke feitjes over laten zien, maar ik heb het aangegeven met deze cartoon. Er zijn heel veel van dit soort cartoons. We zien op dit moment een crisis, we zien een grote crisis. Wat gebeurt nu met corona? Heeft heel veel impact op onze maatschappij. De verwachting is toch van heel veel mensen dat de echte crisis nog moet komen. En dat is op het moment dat de klimaatveranderingen, als die een keer grootschalig gaan toestaan op een grote delen van de wereld, veel invloed kunnen gaan hebben. En dat gaat ons in Nederland ongetwijfeld ook raken. En dat is mede aanleiding voor de rest van dit verhaal. Dit was de algemene boodschap over maatschappelijk verantwoord ondernemen en de relatie tot impact en ook tot inkoop. Annemiek, zijn hier nog vragen over gesteld door de deelnemers, voordat we meer de inkoopwereld induiken?
Ja, ik ga heel even kijken. Ik heb er eentje van Valentine Broeders en die vraagt van wel spannend dat jullie de oorzaak van COVID-19 infecties weten, maar dat de wetenschap toch niet helemaal refereert naar de wijze waarop we met dieren omgaan. Dus ik denk dat ze ook even aanvraagt van in hoeverre dit een kleinere crisis is ten opzichte van wat er straks nog aankomt. Het zit niet echt een duidelijke vraag in, maar goed, wel een opmerking. Die iets wat.
Ja, misschien meer nuance. Dat, ik kan niet vragen dat er niet volledig wetenschappelijk consensus is over de grootte en de oorzaken van COVID. Hetzelfde geldt uiteraard voor het klimaat. Maar ik denk dat de meeste wetenschappers zijn in ieder geval van mening dat we grote invloed gaan hebben op onze omgeving.
Ja, tot zover de vragen.
Oké. Gaan we iets meer specifiek maken naar inkoop. Dus, en met name over de ruimte die er is voor het genereren van meer impact op sociaal gebied, op milieugebied, met publieke inkoop. Nou, allereerst, waar kunt u aan denken als we praten überhaupt over impact en aanbesteden? Ik heb daar een prachtig figuurtje voor die langs naar tevoorschijn gaat komen. Allereerst, als we aanbesteden, zeker in het verleden, en ook nog op dit moment nog veel in de Europese Unie, als we gaan aanbesteden, dan moeten we in ieder geval gunnen op basis van prijs. En we willen zo graag zo laag mogelijke prijs, die uiteraard wel realistisch is, maar prijs is een belangrijk aspect binnen onze aanbesteding. Als we dat ietsje breder trekken en ook kijken naar aspecten als beheer, onderhoud, opleidingskosten voor nieuwe apparatuur of nieuwe voertuigen, gebruikskosten, energiekosten, denk aan de energiekosten van uw laptop, van uw monitor, retransities, demontagekosten, dat zijn, als we die kosten ook meenemen in onze aanbestedingen, en dan praten we vaak over termen als total cost of ownership. Hè, dus dat gaat het breder dan alleen over de prijs, maar over alle kosten die een aanschaf voor uw organisatie veroorzaken. Als we nog iets breder trekken, dan praten we over, waar ik het dan over heb, over impact. En die impact gaat over innovatiekracht, het gaat over diversiteit, het gaat over geluidsoverlast, het gaat over social return, het gaat over afval. Dat zijn allemaal voorbeelden van impactvariabelen die meegenomen kunnen worden in gunning criteria of in eisen en die betrekking hebben op aanbesteding. Dat is ontzettend lastig om al die aspecten tegelijkertijd mee te nemen. Als we bijvoorbeeld kijken naar de wereld van het openbaar vervoer. Ik heb er zelf een aantal aanbestedingen in mogen begeleiden. Dan zie je dat het soms echt lastig kan zijn om die balans te vinden. Want enerzijds, als we openbaar vervoer inkopen als overheid, willen we daar niet te veel voor betalen. We willen ook niet dat reizigers in het openbaar vervoer daar te veel voor betalen. We willen wel graag dat die kwaliteit van het openbaar vervoer goed is. Hè? Dus dat u een comfortabele bus heeft, dat u airconditioning heeft en dat die bus op tijd rijdt. Dus dat zijn bepaalde kwaliteitsaspecten die meegenomen moeten worden. Maar we zien ook dat we belangrijk vinden dat zoveel mogelijk van het busvervoer zero emissie is of zero emissie gaat worden. En dat zo min mogelijk geluidsoverlast is, maar ook zo min mogelijk overlast is voor het milieu. Ja, als je heel veel gaat investeren in de milieukant, heb je misschien weer minder bussen die op straat rijden, waardoor je meer mensen in de auto gaat zitten. Nou, op het moment dat je het allemaal heel zwaar onder druk gaat zetten met aanbestedingen, heb je ook nog eens een keer het risico dat het personeel van de vervoerders misschien wel te veel onder druk wordt gezet, zodat er geen tijd meer is om een korte pauze te nemen, omdat die dienstregelingen zo krap zijn dat er heel weinig buffer meer in zit. Dus dat zijn ook dingen waar je als aanbestedende dienst iets van zou moeten of in ieder geval zou kunnen vinden. Dus dat is af en toe best wel lastig om die balans daarin te vinden. We hebben hier een korte poll over. Annemiek, kun je even laten zien. En de poll gaat over de balans die u eigenlijk die lastig gaat zijn voor u. Als u al deze aspecten, dus prijs, kwaliteit en allerlei vormen van impact, tegelijkertijd mee moet nemen in de aanbesteding. Dus ik ben heel benieuwd, waar loopt u tegenaan als u het allemaal moet doen? En zit het in kennis? Heeft het beleid toch eigenlijk onvoldoende sturing? Dus eigenlijk elke keer weer ad hoc hoe het opgelost moet worden. Ligt het aan de budgettering die voor problemen zorgt? Pakt u gewoon één aspect en focus je daar volledig op? En mocht u nog andere dingen weten, dan kunt u dat eventueel nog in de vragenfunctie toelichten. We kunnen niet op alles ingaan tijdens het webinar, maar in ieder geval nog meenemen achteraf.
Ja, ik heb inmiddels even iets technisch. Ik heb begrepen dat sommige deelnemers last hebben van het niet kunnen beantwoorden daarvan. Zodra ik daar een tip over heb, dan zal ik die melden. Maar gelukkig zien we wel dat er een hoop mensen dat wel kunnen. Op het moment heeft 42% nu gestemd. Fredo, ik vroeg me bijvoorbeeld bij de derde af. Hè, onze wijze van budgettering belemmert inkopen met impact. Dat suggereert een beetje dat inkopen met impact duurder zou zijn? Of is dat een verkeerde aanname?
Dat is in ieder geval terecht de vraag die je moet stellen. En ik denk ook zeker dat inkoop impact in bepaalde situaties gewoon duurder kan zijn. Ik kom er zeker ook op terug. Het is de vraag of dit de juiste vraag is. Hè? Want zijn die kosten dan het aspect waarop we moeten focussen? Of zijn er niet andere dingen waarop we moeten focussen? Hè? Is het doel van onze inkoop dat het zo goedkoop mogelijk is? Of dat het binnen de budgetten is? Of dat we zoveel mogelijk bijdragen leveren aan kwaliteit, maar ook aan onze maatschappij, gegeven de budgetten die we hebben? Dus dat is een lastige vraag. En ik had er later al een opmerking over hoor. Dus toevallig heeft een groot internationaal bedrijf hier recent nog een nieuwsbericht over naar buiten gebracht. Dat doordat zij meer zijn gaan investeren in duurzaam ondernemen, dat het hun als bedrijf ontzettend veel besparing opgeleverd heeft. Dus het hoeft niet altijd geld te kosten. Terwijl ik zeker niet zal kennen dat het in bepaalde situaties wel geld zelf zal kosten.
Nou, gelukkig. Want ook maatschappelijk verantwoord inkopen zou toch gewoon economisch rendabel moeten kunnen zijn, lijkt mij. Inmiddels heeft 65% gestemd. Ja. Ik ga omwille van de tijd ga ik omsluiten en dan gaan we even kijken wat de resultaten zijn. Dat is heel verdeeld, zie ik. We hebben 3 onderwerpen die een beetje strijden om de eerste positie. Hier heb ik niet voldoende kennis voor. Ons beleid geeft hier onvoldoende sturing voor. Die komt toch ook naar voren en onze wijze van budgettering belemmert inkopen met impact. Welke zou je daaruit willen pikken om even toe te lichten als reactie?
Ik vind het interessant om te zien waar de laagste score voor is. Dus die is wel niet dat we focussen op één aspect. Dus daar ben ik ook heel blij mee, want dat betekent ook dat het niet zo ingewikkeld wordt dat het niet meer te overzien is. Hè? Dus dat we blijkbaar wel in staat zijn om meer dan bijvoorbeeld alleen de sociale kant te pakken, maar ook de milieukant en de kwaliteitskant en de prijskant. En dat hoort denk ik ook bij het vak van de inkoper en ook van de beleidsmedewerker. Ik denk wel dat er een hele belangrijke uitdaging ligt voor de universiteiten, de hogescholen, maar ook piano voor het punt dat het sterkst naar voren komt, voldoende kennis. Dus er ligt nog een gelukkige taak met dit webinar en met de komende webinars in deze reeks. Daar ligt een grote taak hiervan voor ons.
Ja, inderdaad, lijkt me ook. Goed, dan ga ik deze weer uit beeld halen en dan kan je verder met je volgende.
Dankjewel. En dank je voor de interactie. Oké. Er zijn al, zoals jullie ongetwijfeld al weten, er zijn al stevige inkoopgerelateerde ambities voor inkopen met impact. De EU Green Deal stelt dat we een klimaatneutrale Unie moeten hebben in 2050. Als we kijken naar het Rijksoverheid inkoopstrategie, die afgelopen september of oktober geloof ik naar buiten is gebracht. Inkoop met impact heet de strategie ook heel mooi. Zien we doelstellingen staan als klimaatneutraal zijn in 2030. Het grondstofgebruik 50% lager in 2030. Dat zijn hele mooie scherpe doelstellingen. Een circulaire economie in 2050. Innovatie, participatie stimuleren. En de overheid als launching customer. Dus om ook meer innovatie op die manier te realiseren. We zien breder bij een aantal andere klimaatakkoorden en bestuursakkoorden dat er bijvoorbeeld in openbaar vervoer een afspraak is gemaakt dat in principe al het openbaar vervoer over 10 jaar een zeer emissie moet zijn. Veel openbaar vervoerconcessies maken een behoorlijke stap die kant op. De WMO is er een soort gelijk akkoord gesloten door een aantal gemeenten om dat in 2025 te realiseren. Daar is de vaart geloof ik nog ietsje minder groot op dit moment, maar ambities liggen er wel. We zien ook om een andere punt aan te stippen, de Green Deal voor de zorg, voor degenen die er bekend mee zijn. Het doel daarin is om klimaatneutraal te zijn in 2050. En toen deze Green Deal werd gepresenteerd door toenmalig minister Bruins, stelde hij ook dat de zorg levert uiteraard een belangrijke bijdrage aan onze maatschappij. Het heeft een grote maatschappelijke meerwaarde. Maar het kan niet zo zijn dat je aan de ene kant heel veel meerwaarde levert en aan de andere kant ook een grote vervuiler bent. Dat zijn letterlijk zijn woorden, althans. Die laatste twee. Dus de zorg draagt veel bij aan CO2-emissies. Dus dat botst met elkaar. Dat zou eigenlijk niet meer mogen. Dus vandaar het doel daar ook is om klimaatneutraal te gaan zijn. Niet al vanaf morgen, maar wel stapsgewijs die kant. En zo zijn er vele andere Green Deals, onder andere over circulair inkopen. Of een maatschappelijk verantwoord inkopen die hier het nodig over zeggen. Idem voor de aanbestedingswet, waarin er een artikel gewijd is aan maatschappelijke waarden. En we zien ook allerlei quotes vanuit de wetenschappers die zeggen, ja, de wijze waarop je geld uitgeeft, dat zegt het over de wereld die je graag wil realiseren. Daar hebben we zeker als publieke sector nog een grotere taak in, denk ik, dan in het bedrijfsleven, om dat geld zo goed mogelijk te besteden. Dus ambities die zijn er. Nou, welke mate dragen we daar nu al aan bij, aan die sociale en klimaatgerelateerde doelen? Nou, als we bijvoorbeeld kijken naar de Deal Navy Nationale Inkoop-enquête, deze is gehouden voor corona. We kijken naar de top 5 van de belangrijkste issues. Dan zien we daar vooral wat er niet in staat. En dat is, daar staat niet maatschappelijk verantwoord inkopen in. Hij stond iets hoger bij de publieke inkopers dan bij de private inkopers, maar hij stond in ieder geval niet in de top 5. Dus het was in ieder geval voor corona nog niet topprioriteit in onze antwoord op deze enquête. En we zien ook dat de Europese Unie dat constateert. Hè, dat het duurzaam aanbesteden nog niet hard genoeg gaat. En dat eerder een uitzondering is dan dat dat standaard praktijk is. Nou, er zijn wellicht nog wat kwalitatieve quotes. Ik wil het graag onderbouwen met wat meer cijfertjes wat ik eerder al beloofde. En ik heb hier een paar cijfertjes staan. Heb je enig idee waar deze inkoopgerelateerde cijfers voor staan? Maar wellicht dat een enkeling van u herkent dat getalletje 60%. Dat getalletje 60%, dat is hoeveel aanbestedingen op Europees niveau op basis van laagste prijs worden gedaan. En we zien dat het in Nederland veel beperkter is, maar zeker in een aantal, met name in de Oost-Europese landen, zien we dat er nog heel veel laagste prijs aanbestedingen zijn. Soms ook met hele goede reden, omdat dat deze vaak wel dat daardoor minder mogelijkheden zijn voor corruptie. Met nadeel van laagste prijs aanbesteden kan zijn dat er dan daardoor minder aandacht is voor sociaal en milieu gerelateerd inkopen. Hoeft niet per se zo te zijn. Je kunt ook sociale eisen hebben en milieu eisen hebben. Maar het hoeft niet per se daaraan bij te dragen, dat laagste prijs inkopen. Maar die paar andere cijfertjes. De eerste komt uit een onderzoek van Kim Gaikema, is een van de studenten die bij ons op de universiteit dit met onderzoek doen naar maatschappelijk verantwoord inkopen. En zij vindt dat 0,2% van de aanbestedingen in Nederland in 2019, die aangekondigd waren op tendernet, die waren circulair. Dus als wij een Green Deal hebben over circulair inkopen, zien we dat de impact daarvan, in ieder geval wat we zien op tendernet, nog relatief beperkt is. En als we naar een circulaire economie willen, zou je eigenlijk verwachten dat veel meer van die aanbestedingen op termijn circulair gaan zijn. We zien overigens, als je kijkt op Europees niveau, dat het nog lager is dan in Nederland. Dus als je zoekt op het woordje circulair, dan vind je Frankrijk vooral rotondes, maar niet zozeer circulaire aanbestedingen. Dus daar ligt wel wat ruimte voor meer. We zien het ook als we kijken naar innovatie, dus innovatiepartnershipprocedure. Veel aandacht aan besteed tijdens de introductie van de nieuwe aanbestedingswet. Maar we zien als je kijkt op Europees niveau, in 0,03% van alle Europese aanbestedingen wordt deze procedure toegepast. Het is maar heel erg beperkt hoe dat gebruikt wordt. Als je kijkt naar het aantal aanbestedingen dat gedaan is op basis van het gunningcriterium levenscycluskosten. In Nederland was het ook maar 0,04%. Dus dat is een absolute aantal. Afgelopen jaar zijn er 3 aanbestedingen, althans die we kunnen vinden. 3 aanbestedingen gedaan op basis van de laagste levenscycluskosten. Dan kunnen we uiteraard ook met beste prijs-kwaliteitsverhouding heel veel sociale impact en milieu-impact meten en gunnen. Maar je zou toch wel verwachten dat er vaker gebruik zou worden gemaakt van dit gunningcriterium. Dus het is heel beperkt. En de criteria die de aanbesteding die ik gevonden heb, waren ook niet echt voorbeelden van levenscycluskosten, maar dat ging eigenlijk meer over total cost of ownership. Ook belangrijk om te doen, maar nog niet helemaal, denk ik, het idee van dit gunningcriterium. Dus blijkbaar is die van lastig. En dat past ook wel bij de antwoorden van de vorige poll. Er is wel een gebrek aan, wat behoefte aan meer kennis over al dit soort aspecten. Ik heb nog een paar meer cijfertjes. Als ik iets meer ga inzoomen, en dan hou ik op met de cijfertjes. Maar het is toch aardig, denk ik, iets meer beeld erbij te geven. Als we nog iets meer gaan inzoomen op impact in aanbestedingen. Dan kijken we naar het onderzoek van Koen Leeners, ook een van de studenten bij ons op de universiteit. En hij heeft Hij doet onderzoek naar de luchtkwaliteit en aanbestedingen, hoe ver dat wordt meegenomen. We hebben een belangrijke kanttekening. Het is allemaal nog onderzoek in uitvoering. Dus ik moet daar een klein voorbehoud nog voor geven hoor. Het is nog niet definitief onderzoek. Maar de eerste resultaten vond ik zo interessant om ze vast met u te delen. In ieder geval, Koen heeft onderzocht. Zien we bijvoorbeeld dat de kleine of grote gemeenten meer aandacht geven aan luchtkwaliteit en aanbestedingen? Of zien we dat linkse gemeenten, dus links georiënteerde gemeenten, bijvoorbeeld de GroenLinks gemeentes, of de meer rechts georiënteerde gemeenten, de VVD-achtige georiënteerde gemeenten, of die meer of minder aandacht besteden aan luchtkwaliteit? En je zou bijvoorbeeld verwachten, althans, je zou kunnen verwachten dat linkse gemeenten misschien wel meer aandacht geven aan luchtkwaliteit. En dat er tussen een kleine of grote gemeente, in principe zou je daar niet grote verschillen moeten verwachten. Want voor iedereen in ons land is die luchtkwaliteit van belang. We hebben ook bij de hele grote gemeenten zoals Amsterdam hebben weggelaten, omdat voor hun bijvoorbeeld de vijzelproblematiek wat groter issue kan zijn. En de alle kleinste gemeenten hebben we ook weggelaten. Als we nou kijken naar die cijfertjes, dan zien we dat er significante verschillen lijken te zijn tussen die kleine en grote gemeenten. Het kan erop duiden dat bij kleine gemeenten de luchtkwaliteit dan minder belang is, van belang is. Het kan er ook op duiden dat er gewoon nog meer kennis aanwezig is bij een grote gemeente, meer capaciteit, waardoor er meer rekening gehouden kan worden met die luchtkwaliteit. Het is in ieder geval interessant om hier verder onderzoek naar te gaan kijken, waardoor deze verschillen ontstaan. We zien in ieder geval nu dus bij grote gemeenten meer aandacht voor luchtkwaliteit. En we zien geen verschillen tussen de, of althans geen significante verschillen, tussen de linkse of de rechtse gemeenten. We zien de invloed van de politiek. Op dit aspect en aanbestedingen zien we eigenlijk niet terugkomen. En dat zagen we ook in een eerder onderzoek dat we vanuit de Universiteit Twente hebben gedaan naar de inkoop binnen het sociaal domein. Zagen we ook geen significante verschillen daartussen. Als we kijken naar, nog een keer kijken naar het onderzoek van Kim naar gewone of circulaire aanbestedingen. En als we dan kijken of er meer aandacht wordt besteed aan social return in circulaire aanbestedingen ten opzichte van gewone aanbestedingen. Want je zou kunnen verwachten, maar als je denkt, als je dan toch al rekening houdt met circulariteit, dan heb je waarschijnlijk ook al meer aandacht voor de sociale kant van de zaken. Zien we dat daar op dit moment nog geen significante verschillen worden gezien. Dus dat daar het zou kunnen duiden dat er, omdat circulair inkopen best wel lastig is, of omdat er een bepaalde methodiek wordt gebruikt, dat het sociale aspect misschien wat ondergeschoven kan worden. Het is een heel voorzichtige conclusie, verdient verder onderzoek. Het geeft in ieder geval aanleiding voor extra aandacht hiervoor. Hè? Dat, het niet, dat we niet de sociale kant mogen verzwakken. En dan de laatste, dan wil ik graag eindigen met een meer positieve noot. Die is gericht op de mogelijkheden van inkopen en de impact die we kunnen hebben. Het laatste onderzoek is van Jacob van Berkel. En die heeft gekeken naar de impact op de Rijksstrategie Inkoop met Impact. Hij heeft gekeken naar aanbestedingen de 6 maanden voor dat strategie werd uitgebracht en de 6 maanden erna. En dat kan ik het mooiste weergeven met dit plaatje. U ziet hier aan de linkerkant in dit plaatje aanbestedingen vanuit de Rijksoverheid. En periode 1 is de periode voordat de nieuwe Rijksinkoopstrategie van kracht werd. En de oranje grafieken zijn voor de periode na. En we zien daar een duidelijk verschil tussen de overheid en gemeente. En we zien dat, althans in de aanbesteding die wij gevonden hebben, wij geanalyseerd hebben, en toch wel een groot verschil is in de aandacht voor inkoop en impact. En het hele interessante hiervan vind ik, het mooie hiervan vind ik, dus blijkbaar heeft zo'n strategie heeft effect. Het is een dynamisch richtinggevend inkoopbeleid of een inkoopstrategie heeft dus invloed op de wijze waarop we inkopen. Want we zien dus bij de gemeente waarin dat niet zozeer van toepassing was in die periode, zien we dus geen of nauwelijks verschillen tussen de gemeente voor en nadat de inkoopstrategie werd uitgebracht door het Rijk. Dus er zijn veel mogelijkheden denk ik nog voor meer impact en aanbestedingen. En we kunnen het ook voor elkaar krijgen en zelfs in een vrij korte periode. Nou, hoe komt het, dus het laatste onderdeel van deze presentatie, van dit deel van de presentatie. Hoe komt het nou dat er nog relatief weinig maatschappelijk verantwoord wordt ingekocht? Dat is ook een slide waarin ik bij het Negometrix webinar bij heb stilgestaan. Waar lopen we tegenaan? En allereerst, het is gewoon een verdraaid ingewikkeld probleem. Wat Kees Gelderman ook zegt in een van zijn blogs. En als hij de slides de afloop nog eens terug wilt kijken, die worden gedeeld. En in de PDF die je zult krijgen, kunt u ook doorklikken op een aantal van deze links. Dus op het moment dat hij meer kennis wil verzamelen of meer informatie wil lezen erover, hoeft alleen maar te klikken in dit geval op de achternaam van Kees. En vindt u wat meer informatie over dit soort zaken. Dus dat is zeker het lezen waard, wat mij betreft. We zien dat er nog relatief weinig gevaren wettelijke druk is. We zien dat het meten van maatschappelijke waarden gewoon heel erg lastig kan zijn. Dus hoe doe je dat en wanneer heeft het effect? Om daar een klein voorbeeld van te pakken vanuit de wereld buiten inkoop. Als we bijvoorbeeld kijken naar hoe er wetgeving is bedacht in Europa en in Amerika voor auto's en de uitstoot van auto's, vind ik het interessant om te kijken naar de verschillen tussen Californië en Europa. In Europa hebben we afspraken gemaakt over uitstoot. Dus over fijnstofuitstoot onder andere. En u bent allemaal bekend met de Dieselgate. En wat de impact daarvan is geweest ook op onze omgeving. En als je kijkt naar Californië, daar zijn hele andere afspraken gemaakt. Dus in Europa hebben we gezegd, de uitstoot moet onder deze norm liggen. Terwijl dat is blijkbaar lastig te meten. En het blijkt dus te manipuleren te zijn. Wat ze in Californië hebben gedaan, hebben ze gezegd van 1 op 10 auto's moet zero emissie zijn. Dus als je gaat produceren, autofabrikant, zorg er maar voor dat het aantal auto's in deze staat, 1 op de 10 moet zero emissie zijn. Hoe het went of keert, dan kun je uiteraard ook nog een beetje met zoomen mensen, alle kleine autootjes worden zero emissie en alle grote niet, maar er wordt in ieder geval een slag gemaakt. En dat we zien, ik denk ook dat we daar behoorlijke effecten nu van zien in de huidige praktijk, dat Amerika toch nog een goede slag heeft gemaakt in de elektrische de auto's. Ik denk dat die beter dan in Europa. Ook als we kijken naar de impact die de dieselgate heeft, daar is ook onderzoek naar gedaan, de Radboud Universiteit. Alleen al bij Volkswagen is het effect op het aantal levensjaren geweest. 44.000 levensjaren zijn verloren gegaan als gevolg van het dieselgate. Dat is de impact die we hebben door de wijze waarop we meten, die kan gewoon enorm zijn. Dus dat is interessant, maar ook heel erg uitdagend. Dat is natuurlijk gewoon heel lastig om goede metingen te vinden. Een ander punt, wat ik vaak door Piano gezegd, we zien ook vaak dat maatschappelijk verantwoord inkopen toch al wordt neergelegd bij inkoop. Ja, dus het zou eigenlijk, als mijn boodschap, het zou veel breder moeten zijn, het is een brede taak van de gehele organisatie. En dat is ook eigenlijk een van de punten die Annemiek al eerder aanstipte. Ja, het kan ons nu meer kosten, dat klopt, dat er kunnen soms kosten voor zijn. Het positieve nieuws is, dus inkoop kan heel veel impact hebben. Dus als we goede metingen hebben, dat kan ons levensjaren schelen. We zien ook dat op het moment dat we dingen niet duurzaam inkopen, dat het zo kan zijn dat er elders compensatie nodig gaat zijn. Dus op het moment dat u iets niet duurzaam inkoopt, kan dat betekenen dat u elders CO2 moet gaan afvangen of dat er meer windmolenparken moeten worden aangelegd. Dus als u niet duurzaam inkoopt, kan dat tot extra kosten elders leiden. Dus ik denk, in de huidige crisis door corona, wat ik in het eerste deel heb aangegeven, zien we dat er gewoon meer aandacht is voor de maatschappij. We zien meer aandacht voor de sociale kant van onze maatschappij en de milieukant van onze maatschappij. Dus ook bij uw budgethouders, bij de beleidsmedewerkers, bij de politiek, bij iedereen is er denk ik meer bewustwording, zeker op dit moment, voor onze omgeving. Dus als er een geschikt moment is om uw stad circulair te maken, wat Amsterdam doet, dus om klimaatneutraal te maken, floreren te maken, is nu het geschikte moment. Als u serieuze stap wil gaan maken om impact te gaan versnellen met inkoop, is nu het moment. En u ziet ook wat het onderzoek van Jacco liet zien. Dus het richtinggevend beleid kan een enorme stap geven, waardoor er veel meer aandacht wordt gegeven aan maatschappelijk verantwoord inkoop. Annemiek, zijn er nog vragen binnengekomen in de tussentijd?
Ja, die zijn er nog. Deels zijn ze ook als reactie op de vraag anders in de polls. En ja. Dat zijn eigenlijk een aantal, ik zeg ze even samen. En een van de vragen is natuurlijk ook over draagvlak. Heel veel vanuit inkoop willen wel graag, maar merken ook dat hun eigen organisatie daar nog niet klaar voor of de markt niet.
Ja, de markt komt nog terug hoor, dat is een heel goed punt. Ik denk echt dat dit. Ik weet dat mijn collega Willem Jansen op de universiteit doet regelmatig pleidooi, wat ik heel goed vind, dat ook in ieder geval te doen, voor moeten we dit niet gewoon gaan verplichten? Of zit die verplichting voor maatschappen van het inkopen niet gewoon aan te komen? Want dat heb je eigenlijk geen discussie meer. Maar dat gaat wel voorbij aan de mogelijkheden die zijn op de markt. Dus het kan ook gewoon nog lang niet altijd. Je moet echt een dialoog met de markt gaan te kijken waar kan het, hoe kunnen we het herstellen. Zonder dat je een markt kapot maakt of dat je alle concurrentie eruit haalt. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dus het is wel een kwestie van maatwerk, geloof ik, in ieder geval de komende jaren. Misschien overigens al wel.
Maar dat maakt het voor nu misschien.
Dus we zien overigens wel dat er een aantal landen zijn, bijvoorbeeld in Azië, waarin er gewoon al wel wettelijke verplichtingen zijn. Niet voor alle markten, maar voor bepaalde markten zijn er al wettelijke verplichtingen voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Dus wat dat betreft lopen we echt niet voorop in Europa.
Oké. Een andere vraag die gesteld wordt is, omdat het vraagt nogal wat van je organisatie eigenlijk, hè, zowel dat je je beleid moet formuleren, dat je dat met de markt samen moet doen. Is dat niet iets wat sowieso eigenlijk vooral is weggelegd voor de organisaties die een wat professionelere inkooporganisatie hebben? Hè? Sommige gemeentes die hebben maar één inkoper en daar is een hele grote verantwoordelijkheid voor. Ja. Bij projectleiders of budgethouders. En gaat het ook niet om dat je als organisatie gewoon voldoende financiële mogelijkheden moet hebben? Dus in hoeverre is het een probleem wat alleen door de grotere, beter uitgerustere organisaties opgepakt kan worden?
Ja, ik denk ik heel herkenbaar punt denk ik voor veel, met name kleinere organisaties. En het onderzoek van ons, de universiteit van gericht op gemeenten, maar zat ik veel meer kleine publieke organisaties. Ik denk bijvoorbeeld in heel veel scholen, nog relatief kleine inkopers. Ja, ik denk toch dat de oplossing zit een deel wel in toch kennis delen, goede voorbeelden delen met elkaar. En die voorbeelden hoeven niet allemaal te ontwikkeld worden door de kleinere organisaties, maar de grote organisaties kunnen echt wel voorop lopen. Dat is ook wat het Rijk wil doen natuurlijk met hun inkoopstrategie. Dat is heel goed. We zien mooie initiatieven voor buyer groups die duurzaam zijn, dus daar kun je gewoon mee aansluiten. En ik denk ook dat inkoopsamenwerking is onderzoek waar het onderwerp waar ik zelf al veel onderzoek naar gedaan heb. Ook dat moeten we meer gaan richten op impact. En het punt dat eerder nog gemaakt werd, hè, van het leeft nog niet bij iedereen. Ik denk dus wel dat corona de impact kan versnellen, vergroten. En dat we dus nu dat momentum ook kunnen gebruiken om er toch nog een keer gesprekken over aan te gaan intern.
Ja, oké. Dan stel ik voor dat je doorgaat, ook gezien de tijd, met je volgende deel.
Ja, dankjewel. En dankjewel voor de mooie reacties. Het blijft wel komen, dit soort punten. Want ik heb het niet allemaal kunnen afvangen in het webinar. En waar relevant kunnen we uiteraard aan de afloop nog even op terugkomen. Het laatste deel van mijn presentatie. Hoe kunnen we dan meer impact realiseren? We hebben ook een paar punten aangestipt hierover. Ik heb ook een paar punten met u delen hierover. Onder andere vanuit de wetenschappelijke literatuur en wat we zien in de praktijk. Nou, we praten op heel veel punten over het nieuwe normaal. Het nieuwe normaal voor publieke inkoop. Dat is denk ik ook van belang. Dus niet alleen het nieuwe normaal voor hoe we naar restaurants gaan, hoe we naar de supermarkt gaan, hoe we naar school gaan, maar ook hoe we inkopen. En de beleving zal dus echt moeten gaan de komende jaren en daar zijn we echt nog lang niet. En waarschijnlijk dit jaar ook nog zeker niet bij heel veel organisaties. Maar de beleving moet veel meer gaan naar van wat kost impact nou extra? Dat is eigenlijk niet meer de vraag die we moeten stellen. Naar van wat levert inkopend impact extra op? Aan een meer florerende, meer inclusieve, milieuvriendelijkere maatschappij. Ook allemaal doelstellingen die ook belangrijk zijn naast het geld. En we zien dus ook meer waardering voor de Sustainable Development Goals. Meer aandacht voor welzijn, voor gezondheid. En dus een minder sterke focus op de kosten. Die niet onbelangrijk zijn en we moeten doen, geven onze budgetten. Vandaar dat maatwerk echt nodig zal moeten zijn de komende periode. We zien een roep om robuustere supply chains. Dat zagen we terugkomen in een van de eerdere polls. We zien dat er toch al behoefte is aan meer innovatie stimuleren en faciliteren. Dat is ook een van de punten die in een van de volgende webinars, ik zeg in mijn hoofd op 13 juni, op wordt ingegaan. Maar klik je vooral ook op de link aan de afloop als je nog even wilt vinden of op de link van Piano. Zeker de moeite van het volgen waard. Het punt van Jansen heb ik al aangegeven eerder. En het punt van Trost vind ik zelf een hele mooie. Je ziet op het moment dat organisaties meer bijdragen aan impact, Dat het ook gewoon bijdraagt aan hoe trots mensen zijn op hun eigen organisatie. Van kijk eens, wij dragen bij aan een omgeving die meer participatief is. Of een omgeving die meer bijdraagt aan het milieu. En dat is gewoon mooi om voor te werken. En we zien het ook bij onze jonge medewerkers die dat gewoon ook mee laten wegen. Zeker niet het enige hoor, maar mee laten wegen in afweging. Waar ga ik laten werken? Dat zie je ook bij onze studenten. En dat gaat verder dan alleen CO2-reductie. Of alleen maar helpen ze een klein beetje mee om onze kaartenbak wat klein te maken. Hè? Dus denk ook aan stikstofreductie. Denk aan de vele voorbeelden van maatwerk voor mensen. Denk aan internationale arbeidsomstandigheden. Maar denk ook als je voor DEI werkt, de inzet van gedetineerden, ex-gedetineerden bij de leveranciers van DEI. Hè? Dus je kunt tegen leveranciers zeggen, u levert wat aan ons. Wij geven u geld van de overheidsopdracht die u uitvoert. En waar mogelijk, kijk of je ook inzet kan doen van die van gedetineerden of ex-gedetineerden. Hetzelfde geldt voor veteranen voor defensie. Hetzelfde geldt voor patiënten, ex-patiënten voor ziekenhuizen. Zo zijn er veel mogelijkheden voor de sociale kant, maar ook de milieukant. En ik heb nog veel meer dingen genoemd bij de ijsberg die ik eerder liet zien. Dus denk ook aan geluid, et cetera, et cetera. Veel meer aspecten waar u rekening mee kan houden dan alleen moet ik zeggen, CO2. En ook over de sociale kant is een interessant webinar dat dat zeker de moeite van het volgen waard is, dat later gegeven zal worden. Dus ik denk dat als we gaan praten over het nieuwe normaal voor publieke inkoop, dat het nieuwe motto gaat zijn, hoop ik althans, dat in elk inkooptraject er expliciet aandacht gaat worden besteed, niet alleen aan prijs en kwaliteit. We hebben al een flinke slag gemaakt de afgelopen decennia van niet alleen kijken naar prijs, maar ook kijken naar kwaliteit. En de volgende stap gaat hopelijk zijn dat ook veel meer aandacht gegeven aan impact. Dus in elk inkooptraject, elke inkoopafweging, dat ook impact standaard item gaat zijn waar we een afweging voor gaan maken. Dat kan in de eisensfeer, dat kan in de wensensfeer, dat kan in het contractmanagement zijn. Maar impact zou daar denk ik standaard in ieder geval afgewogen moeten worden. En soms maak je het besluit, deze keer gaat het alleen om prijs en kwaliteit, of alleen om prijs, of alleen om kwaliteit. Maar je hebt in ieder geval die afweging gemaakt. En hetzelfde geldt voor, een soortgelijk motto geldt voor leveranciers aan de overheid. Op het moment dat je een overheidsleverancier bent, betekent dat je niet alleen een goede prijs-kwaliteitwaarde moet aanbieden, maar daar waar het kan, zonder dat het te grote economische impact heeft, dat je ook steeds meer een bijdrage levert aan impact. En dat je daarmee onderscheidend kan zijn met het leverancier. En dat je als overheid ook leveranciers selecteert die daar dus beter op presteren dan andere leveranciers. En dus dit zou denk ik het nieuwe motto kunnen zijn voor publieke inkoop. En voor leveranciers van onze overheid. Nou, als we naar het nieuwe normaal toe willen gaan werken voor publieke inkoop, welke kansen zijn er? En ik heb een aantal al aangestipt. En ik vind hier een heel rijtje wat op basis van divers wetenschappelijk onderzoek of praktijkonderzoek naar voren is gekomen. Dat is het dynamische richtinggevende inkoopbeleid. Echt richtinggevend inkoopbeleid. Dus kijk als voorbeeld naar inkoop en impact. Er moeten duidelijke doelstellingen zijn. Het gaat ook om input leveren. Dus wat moet je daarvoor doen? Je moet mensen faciliteren, trainingen bieden, capaciteit bieden hiervoor. Die interne motivatie is van belang. Dus ik herken heel erg de vraag die net eerder gesteld werd. Het is wel belangrijk dat de hele organisatie doorleefd is van het belang hiervan. Dus daarom vind ik Amsterdam een heel mooi voorbeeld. Dat hopelijk gevolgd zou worden door veel publieke organisaties. Inkoopsamenwerking heb ik net al eerder aangestipt. Idem voor de buyer groups. Dus klik daar ook op door als u interesse in daarin heeft. Deel de verantwoording voor impact voor zowel inkopers de budgethouder. Het moet zeker niet alleen bij inkoop liggen. Dus ook de budgethouder moet niet alleen afgerekend worden op de prijs en kwaliteit, maar ook op impact. Want anders zal zijn focus te zeer gericht zijn op alleen de prijs en kwaliteit, wat ik heel begrijpelijk vind. Ja, maar daar zullen ook impactdoelen expliciet onderdeel van moeten gaan worden. En ik besef heel goed dat er niet alleen inkoop is die daar invloed kan hebben, hè, maar ga erover gesprek aan met uw budgethouder en ga erover gesprek aan met uw bestuurders. Trainingen zijn al genoemd. Het ISO-certificaat of maatschappelijk verantwoord inkopen, dat kan helpen. Dus kijk daar ook zeker naar om te kijken of het interessant is voor uw organisatie. passende eisen en gunningmodellen, kom ik zo meteen nog op terug. Idem van een sociaal contract. En zeker in deze tijd, we doen het nu nog niet zoveel, maar vier af en toe een feestje. Dus op het moment dat het succesvol is, dat u een keer een echte circulaire aanbesteding heeft gedraaid, vier het met uw organisatie. Hè? Het laat het zien dat het mooi is. Op, onze eigen universiteit is een heel mooi contract in de markt gezet voor circulaire koffieapparaten. Dat mag gewoon breed gedeeld worden. Hè? Dus dat is een mooi voorbeeld en dat kun je best wel vieren. En je ziet ook al van het wetenschappelijk onderzoek, onder andere van onderzoek van Kees Gelderman, zijn collega's, en Peter Neesen, dat je ziet dat organisaties succesvol zijn in maatschappelijk rond inkopen, meer aandacht besteden aan dit soort punten. Tijd voor een korte poll. En deze poll gaat over het volgende onderwerp. Waar ziet u zelf naar de grootste kansen voor uw organisatie om maatschappelijk verantwoord inkopen te stimuleren? Of waar heeft u de meeste behoefte aan om dit voor elkaar te krijgen?
Voor de mensen die net problemen hadden met het beantwoorden van die vraag, het helpt als u uw volledige scherm even afsluit en in een klein venstertje de keuze maakt en dan op submit drukt. Dan komt, als het goed is, uw antwoord wel binnen. Ik ga hem nu laten zien.
Dus waar heeft u de meeste behoefte aan om meer te kunnen inkopen met impact? Wat heeft u nodig?
Er werd net in een van de vragen ook al getipt van: kan de universiteit misschien niet een losse module ontwikkelen waar inkopers op kunnen instromen om juist die kennis op te halen? Is dat een idee wat je meeneemt naar huis alvast?
Ja, zeker niet heel snel vanwege via de universiteit. Maar wel interessant en heel belangrijk. Dat moeten we ook gaan doen hoor. We zijn nu vooral bezig met het opzetten van nieuw onderwijs van studenten. Hè. Dus het gaat gewoon een integraal onderdeel worden van het vak publieke inkoop. En de volgende stap vanuit de universiteit is wat mij betreft ook om hier dit dan daarna ook open te zetten voor de praktijk. Maar ik denk ook zeker vanuit Piano, vanuit Navy, vanuit CODW, en er zijn veel meer organisaties die opleidingen aanbieden om het integraal onderdeel te maken van het inkooponderwijs. Dus we kunnen niet meer Navy 1 en Navy 2 volgen of Rijksinkopen trainingen volgen zonder dat maatschappelijk verantwoord inkopen daar integraal onderdeel van is. Is mijn overtuiging.
Ja. Inmiddels heeft 73% gestemd, dus ik ga hem sluiten en de resultaten delen. 51% ziet vooral meer behoefte aan een gedeelde verantwoording inkoop en budgethouder. Dus gaat denk ik ook over het draagvlak, hè, wat je met de hele organisatie moet hebben om dit toch te realiseren. En verder zie ik een centraal dashboard ook voor inzicht met inkopen en impact.
Ja, en coaching en training. Eigenlijk zie je veel punten die van belang zijn. Hè? Dus de buy-group is lager. En dan kun je eigenlijk natuurlijk heel puntsterk die gedeelde verantwoording van inkopen en de budgethouder ligt op dit moment gewoon de grootste kans voor veel organisaties. Dus het is meer dan de helft van de mensen die dit aangeeft. Dus het blijkt in ieder geval onder onze deelnemers een heel herkenbaar punt.
Ja, inderdaad.
Nou, desbond is ook interessant om nog eens naar te kijken. Dat hij zo hoog scoort.
Ja, zeker. Nou, ik kan me voorstellen dat mensen op zoek zijn ook naar voorbeelden en om naar het te kunnen monitoren ook en op die manier dan in de gaten te houden wat hun eigen aanbestedingen doen. In dat opzicht is het misschien nog wel handig, realiseer ik me nu, om even een tip te maken voor de MVIZ zelf-evaluatietool, waarin u uw eigen aanbestedingen kunt klassificeren en daardoor ook kunnen monitoren. Maar dat is even een zijstap als Piano reclame dingen, dus ik sla hem snel weg, zodat jij je verhaal weer kan.
Ja, je haalt de woorden uit de mond, Annemieke. Dankjewel. Ik was even op zoek naar de afkorting, want dat was het ook alweer. Ik had precies dezelfde gedachte van het sluit natuurlijk weer aan. Ik denk wel dat het breder moet zijn, dat er echt een dashboard zou heel mooi zijn over niet alleen het Piano laat bijvoorbeeld nu zien hoeveel aanbestedingen zijn elke maand, maar misschien ook hoeveel aanbestedingen zijn er circulair, hoeveel aanbestedingen zijn er duurzaam, wat was het gewicht voor impact, et cetera, dat we meer beeld hebben, hoe gaat het nou, wat zijn de trends bij verschillende sectoren, om te kijken waar is toch de meeste ondersteuning nodig. Wat ik net al aangaf, ik denk dat inkoop met impact integraal onderdeel moet zijn van onze inkoopprocessen, inkooptrainingen, inkoopmanagement en contractmanagement. En dus ook van onze inkoopprocesmodellen. Ik heb hier dit model dat ik hier zelf voor gebruik. Het model is gebaseerd op het overbekende model van Arjen Verwelen. Je ziet een aantal stappen daarin terugkomen. Ik heb ook het principe van Jan Buter gehanteerd. Door het echt een inkoopwiel te maken. Waarbij je eigenlijk continu bezig bent met kijken wat is je inkoopbehoefte. Wat zijn je organisatiedoelen. En wat is de impact, wat is de relatie met impact. Om vervolgens een inkoopproject te initiëren, om dan echt concrete doelen te gaan stellen voor kwaliteit, prijs en voor impact. Vervolgens ga je specificeren, bij voorkeur zo functioneel mogelijk, maar op het moment dat je niet eruit komt met je gunningcriteria, je kunt het ook gewoon voorschrijven. Uiteraard weer in dialoog met de markt, maar je kunt voorschrijven. In de gunningmodellen kun je meer aandacht geven aan impact. Ik heb er zo meteen nog een paar tips over. In de contractmanagement hebben we ruimte voor sociaal contract, de dingen die je misschien niet met aanbesteding voor elkaar krijgt, kun je misschien wel tijdens contract gezamenlijk voor elkaar krijgen, zonder dat het zonder dat beide partijen veel extra hoeft te kosten. Vervolgens ligt er een taak voor het monitoren. Niet alleen voor het monitoren krijg je nou wat je het product voor de juiste prijs en de kwaliteit, maar ook dat de hele keten wel duurzaam is zoals die beloofd is. En volgens zal er veel meer sprake gaan zijn in de toekomst voor hergebruik. Niet alleen maar het gebruik, maar het hergebruik, het upgraden, het recyclen, het managen van afvalstromen. En natuurlijk het managen van de relatie met de leverancier. En zo zie ik impact eigenlijk in al die stappen een plek krijgen. En ik wil een paar dingen daarvan uitlichten, die u net ook al terug zag komen in de twee slides terug eigenlijk. Zo zie je al die aspecten terugkomen in dit kringloopmodel. Maar gegeven de tijd kan ik niet op al deze aspecten ingaan. Ik wil er tot slot nog graag drie met u bespreken. En de allereerste daarvan is wat we samen zouden kunnen gaan doen voor een inkoop met meer impact. Dit gaat vooral denk ik over het belang van gedeelde belangen. Als we iets zien wat corona zichtbaar maakt, op het moment dat we een gedeeld belang hebben of een gedeelde vijand hebben, dat we heel snel met elkaar kunnen samenwerken, dingen voor elkaar kunnen krijgen, ook al vertrouwen we elkaar niet, ook al communiceren we eigenlijk nooit zo goed met elkaar, opeens kan het heel erg snel gaan. Dus dat een gedeeld belang of een gedeelde vijand, dat kan enorm helpen. Het kan enorm versnellen. Dat kan samenwerken verstellen, inkoop samenwerken verstellen. En ik denk dus ook de bijdrage aan inkopen met impact. Dus we moeten expliciete gedeelde belangen hebben die gedeeld worden door de budgethouder, door het bestuur, door het organisatiebeleid. Ik kom heel vaak terug op Amsterdam, er zijn ongetwijfeld meer gemeenten die hetzelfde beleid hebben. Maar als je beleid van je organisatie is om klimaatneutraal te zijn en om florerende omgeving te creëren, dan kan het niet anders dan dat de budgethouder dat ook als een doelstelling heeft. Dus daar moeten we echt naartoe. Het helpt ook door deel te gaan nemen aan Green Deals. Meer Green Deals. Dus ga eens naar welke Green Deals neemt u nou deel? Aan welke overkoepelende projecten voor sociale kant neemt u deel? Dus u ziet het ook een klein beetje in de figuurtje aan de onderkant. U kent ongetwijfeld het coronavirus. U herkent ongetwijfeld het klimaatprobleem en het middelste punt is een logo van een belangrijke sociaal event over sociale impact. Daar moeten we ook gedeelde belangen voor zien te vinden binnen uw eigen organisatie en met de organisatie waar u mee samenwerkt. Dus het inkoop en impact zal dus onderdeel moeten worden van de doelen van uw inkoopsamenwerking, van al uw inkooptemplates. Misschien niet allemaal, maar waarschijnlijk wel van heel erg veel. Van besluiten templates, voor inkoopstrategie templates, van de trainingen, wat heb ik net aangestipt. Misschien vaker gezamenlijk duurzaam gaan inkopen of sociaal gaan inkopen. En Kees Staes daar een hele mooie quote over in een van zijn blogs. Het moet uiteindelijk niet meer gaan om MVI, dus maatschappelijk verantwoord inkopen, maar moet gaan om maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap. En dan trekken we de discussie veel breder van alleen inkoop naar de hele organisatie, dus van de budgethouder, contractmanager, de inkoper en het bestuur. Gegeven de tijd wil ik even deze poll even overslaan, Annemiek. Is dat ook technisch mogelijk?
Ja hoor, je kan gewoon door.
Ja. Ga ik eventjes door. Dan kan ik even stilstaan bij de volgende twee punten. Dan moeten we denk ik daarna nog eventjes kijken hoe we de polls meer in de discussie terug kunnen brengen. Volgende punt is waar inkoop aan kan bijdragen. Het vorige punt ging vooral over wat kunnen we nou samen doen? Wat kan de budgethouder samen met inkoop doen? Dit gaat over wat inkoop zelf kan doen. En ik heb een Er zijn heel veel dingen die de inkoop kan bijdragen. Dat was ook, zou ook onderdeel zijn geweest van de poll, die we nu heel even vanwege de tijd achterwege laten. Maar een van de dingen die u kunt doen is scoretabellen aanpassen. Op het moment dat u nu scoretabellen heeft, waarin bijvoorbeeld een kwaliteitscriterium wordt beoordeeld, bijvoorbeeld de plafondaanpak of de kwaliteit van een bepaald product, waarbij u nu bijvoorbeeld zegt, nou, op het moment dat je een goede score krijgt voor dat criterium, dan krijg je 7 punten. En als je een uitstekende score krijgt, krijg je 10 punten. En op het moment dat je dat aanpast, dat is een hele simpele aanpassing, door te zeggen dat een goede kwaliteit krijgt 9 van de 10 punten in plaats van 7. En een uitstekende kwaliteit krijgt 10 punten. Waardoor, ik ga heel snel hoor, hopelijk vergeet u me dat. Kijk er nog eens rustig na als het te snel gaat. Maar hierdoor wordt het de prikkel om van goed naar uitstekend te gaan een stuk kleiner voor leveranciers dan wanneer er nog 3 punten te winnen zijn als er een verschil is tussen goed en uitstekend. Dus door het verschil tussen goed en uitstekend heel klein te maken, het aantal punten dat je ervoor kunt krijgen, ontstaat er als het ware een prikkel om niet meer dan goede kwaliteit aan te bieden, niet meer dan een goede prijs aan te bieden, en om vanaf daar alleen nog maar te investeren in betere impact. We hoeven ook misschien niet uitstekende impact te hebben, dus dat ligt eraan de situatie zelf. Dus ook voor impact kun je eenzelfde manier van beoordelen hanteren. Andere mogelijkheden zijn levenscycluskosten. Er komt ook nog een webinar over. We zien het in de methode analytisch hiërarchisch proces, die je kan helpen met het maken van deze afwegingen. Er zijn methodes als radar die hier aandacht aan kunnen geven en mij kunnen helpen. En in een van de workshops tijdens de conferentie inkopen met golven maken met inkopen, die hopelijk na de zomer gegeven zal worden, zullen we hierop nog een keer wat meer over vertellen. Dus laten we nu eventjes achterwege. Er zijn heel veel meer mogelijkheden als we praten over gunningmodellen en gunningssystematieken die een bijdrage kunnen leveren aan meer impact. En een hele simpel is dus door veel punten te geven aan goed en het verschil tussen goed en uitstekend heel klein te maken, waardoor er geen prikkel meer is om meer aan te bieden dan goed. Maar een methode die hetzelfde doet, hetzelfde gedachtegoed hanteert, is de methode acceptabel bod met hoogste impact. Hoe ziet deze methode eruit? Ik heb hem ook op het Negometrix congres laten zien. Deze methode die selecteert eigenlijk alleen maar, of geeft alleen maar inschrijvers de kans om te winnen, die een acceptabele prijs-kwaliteit verhouding aanbieden. En volgens alleen de selectie van leveranciers die daaraan voldoet, degene die de hoogste impact heeft, die wint. Dus hoe ziet dat eruit in een eenvoudig rekenvoorbeeldje? Je ziet hier in de eerste ronde komen er 3 offertes binnen. We reizen van laag naar hoog. We kunnen daar met de gewogen factormethode kunnen daarvoor berekenen dat in dit geval offerte A 5 punten krijgt, B krijgt 6 punten en C krijgt 7 punten. Maar stel nou dat we zeggen dat alleen aanbiedingen die tenminste een 6 moeten scoren op prijs en kwaliteit, dat die doorgaan naar de volgende ronde. Dat betekent dat in dit geval offerte A afvalt. En dat we daarna alleen nog maar kijken naar de leverancier met de hoogste impact. En in dit geval is dat de leverancier B. Dus ook al heeft offerte C de beste prijs-kwaliteit verhouding, kiezen we in dit geval voor offerte B, omdat die de meeste impact heeft. En impact kan weer CO2-reductie zijn, geluidsoverlast, fijnstofreductie, social return, van alles en nog wat. Het is een behoorlijke rigoureuze methode. En dat zorgt er ook voor dat eventuele pareltjes, bijvoorbeeld stel nou dat offerte A een impact had gehad van 10, ja, dan had hij, ondanks die enorme impact, wint hij toch niet. En de reden daarvoor is dat ze zeggen, ja, de prijs-kwaliteit moet ook tenminste voldoende zijn met deze methode. Dus de methode is niet altijd toepasbaar, maar stel dat u een inkooptraject heeft dat echt past bij de eigenschap van deze methode, is het zeker de moeite waard om te overwegen. Dus neem deze alsjeblieft mee in uw toolkit. Belangrijke voorwaarde is wel dat er genoeg aanbieders moeten zijn. Dus het liefst heb je wel meer dan 3 aanbieders om genoeg te kunnen kiezen in de tweede ronde. Het laatste punt is maar 1 slide met echte inhoud. En daarna ga ik samenvatten en is nog wat ruimte voor discussie en vragen. Het laatste punt gaat over contractmanagement. Dus we hebben het gehad over samen, we hebben het gehad over inkoop. En nu wil ik nog afsluiten met waar kan contractmanagement aan bijdragen voor meer impact. Nou, een voorbeeld daarvan, en zijn ook hier zijn er weer veel meer voorbeelden van, wat we ook in de poll hadden kunnen laten zien. Maar een van die aspecten is een sociaal contract. Nou, wat we gezien hebben nu ook in de coronacrisis, is dat relatieleveranciers, ketens, et cetera, ze kunnen kwetsbaar zijn. Ook leveranciers zouden zomaar eens een keer kunnen omvallen. Dus de crisis geeft in ieder geval aanleiding om te gaan praten met uw leveranciers over uw relatie met hen. En dat moment kunt u ook aangrijpen om een sociaal contract aan te gaan. Dus op het moment dat u nu een leverancier het hoofd een beetje boven water houdt, dan kunt u ook een sociale afspraak maken. Dat betekent misschien ook dat we in de toekomst, waar mogelijk, dat we samen willen gaan werken en een meer impact realiseren tijdens een bestaand contract. Dus we kunnen ook kijken binnen lopende contracten, zijn er überhaupt dan mogelijkheden waarin we samen kunnen werken aan meer impact realiseren? Dat is buiten hetgeen u ooit aanbesteed heeft om. Een sociaal contract, dat is echt iets wat u heeft naast een juridisch contract. Dus het is ook niet het is meer een gentleman's agreement of een samenwerkingsovereenkomst. Dus het is niet een keihard juridisch instrument, maar het is veel meer instrument over hoe gaan we met elkaar om. En veel van dit soort dingen worden vaak niet expliciet naar elkaar toe uitgesproken. Dus er wordt niet altijd echt gezegd hoe gaan we met elkaar om. Nu, ook na corona, wat zijn onze belangen? Hoe gedragen we namens elkaar toe? Hoe communiceren we met elkaar? Maar ook hoe kunnen we elkaar helpen om meer impact te leveren? En ook als dat misschien niet zo goed meetbaar is, wat je een aanbesteding zou kunnen meenemen, maar ook niet meetbare aspecten, hoe kun je het een plekje geven? Nou, er is best wel veel onderzoek gedaan naar dit soort sociale contracten en de meerwaarde ervan. En dit is niet een heel hard wetenschappelijk onderbouwd figuur. Dat geeft dan een beetje de waarde aan niet alleen het juridisch contract hebben, maar ook aandacht besteden aan de relatie met leveranciers. En een sociaal contract kan daaraan bijdragen, maar gewoon actief relatiemanagement. Dus veel wetenschappelijke literatuur die laat zien dat heeft gewoon meer waarde voor het contract. Maar stel nou dat u dat nu nog relatief weinig doet voor een deel van de leveranciers en u gaat dat meer doen. Zorg ervoor dat de meerwaarde die u dan realiseert, dat impact gaat zijn. Impact op sociaal vlak of op milieuvlak. En de boodschap hier, in dit geval hoeft het dan nog niet meer te kosten. Maar kan dus de meerwaarde die u creëert door meer te gaan kijken naar de relatie. De dialoog met, in dialoog met uw leveranciers. Zet dat in voor meer impact. Ga ik mijn verhaal samenvatten om daarna nog op uw laatste vragen in te gaan. Om te kijken waar er nog kansen liggen. Zometeen vraag ik Annemiek meer om erbij te komen. Mijn verhaal samenvattend. Er zijn denk ik al hele scherpe ambities voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Vanuit het Rijk, vanuit Europa, vanuit allerlei Green Deals. We zijn nog niet zo ver. Zoals ik heb laten zien vanuit ons onderzoek op de universiteit, maar ook wat de Europese Unie zelf zegt. Grijp de huidige coronacrisis aan voor die extra awareness op dit moment voor de sociale kant en de milieukant. Zorg ervoor dat u dynamisch en richtinggevend beleid krijgt, organisatiebeleid krijgt en inkoopbeleid krijgt. Sluit aan bij alle initiatieven die er al zijn, de Green Deals die er zijn, sociale initiatieven die er zijn. Initiatieven die bijdragen aan sociaal ondernemerschap. Kijk of er leveranciers zijn die wellicht al bijna een sociale ondernemer zijn, maar dat formeel misschien nog niet zijn. Kijk of je vaak een voorbehoud daarvoor kunt leveren. Benut al die interne en externe kansen die er al zijn. U wilt niet geloven dat er nog steeds organisaties zijn die geen ledverlichting hebben. Terwijl de business case is al per definitie positief en hij is positief voor het milieu. Er zijn al allerlei interne en externe kansen. Benut ze waar ze zijn, waar de markt er al klaar voor is. Of een deel van de markt er klaar voor is. En dat stimuleert. Werk die barrières weg, waar we net over gehad hebben op de eerdere slides. Doe het echt, blijf het in dialoog met de markt doen. Dus ga niet kaart opleggen en dan zien we wel wat er gebeurt. Maar gebruik marktconsultaties, marktverkenning om te kijken wat er mogelijk is. Welke trends er zijn. Maak voor elk inkoopproject niet alleen de afweging prijs en kwaliteit, maar ook voor impact. En zorg ervoor dat maatwerk nodig blijft. Dus het wat mij betreft nog niet opleggen, zeker niet overal. Maar voorlopig is maatwerk nodig en wellicht in de toekomst gaan we wel naar meer verplichtingen toe. Dus samenvattend, ga intern aan de slag. Bespreek, ga in dialoog met de markt en kijk op die manier of er meer ingekocht kan worden met socialere en klimaatneutrale doelstellingen dat een enorme bijdrage kan hebben, ben ik van overtuigd, aan onze maatschappij. Annemiek, zijn er ondertussen nog vragen binnengekomen?
Ja, dankjewel Fredo. Ja, er zijn zeker vragen binnengekomen. En ik denk dat op zich iedereen ondersteunt ook het inkopen met impact, maar zien ook wel op tegen even de vraag die daarachter aankomt, namelijk van ja, maar hoe maak je zoiets nou concreet? Hè? Soms is het al heel lastig om kwaliteit goed te formuleren. Je hebt een eerdere webinars en speeches ook wel eens aangegeven. Hè? Geef vooral als inkoper ook zelf heel goed aan wat je nou vindt van bepaalde vergunningsmethodes en hoe je dat gaat toetsen en wat je dus verwacht. Dat zit bij impact natuurlijk, daar spelen natuurlijk twee dingen. En het is misschien lastig, maar het is ook iets wat pas in de toekomst zichtbaar wordt. Hoe kun je dat op dit moment nou meenemen?
Ik denk op het moment dat je niet uitkomt in bijvoorbeeld je gunningmodellen, kun je altijd nog kijken, kun je het eisen. En ik zou ook zeker, want het is per markt gewoon verschillend, hier de marktconstellatie over laten doen. En gaan niet allemaal los van elkaar met elkaar die marktconcentratie doen. Maar die moet gecoördineerd uiteraard gedaan worden, zodat de markt niet overvraagd wordt. Met bij voorkeur zoveel mogelijk centraal. Waarbij er bekend wordt in overleg met de markt, waar liggen de kansen en hoe kunnen we het een plek geven binnen onze aanbestedingen. Kijk naar de, daar zit ook een taak voor piano. Er zijn al best wel veel voorbeelden van mensen die dat wel uitgewerkt hebben, die erover nagedacht hebben. Waarbij het al gelukt is om het ofwel in een eis een plek te geven of in een gunningcriterium. Op het moment dat je het niet heel kwantitatief kan maken, we hebben ook hele goede ervaring met het kwalitatief uitvragen. Waarbij je heel duidelijk moet aangeven van aanbestedende dienst, dit is mijn doel, dit wil ik bereiken. En leverancier, leg mij nou uit, hoe ga ik dit doel, hoe kun jij bijdragen aan dit doel, wat ga je daarvoor doen? En probeer zo goed mogelijk aan te tonen of te bewijzen dat dat ook daadwerkelijk werkt. Het ligt ook wel een grote taak voor contractmanagement om het voor elkaar te krijgen. Ik ga ook zeker niet zeggen dat het makkelijk is. Maar daar liggen wel kansen, denk ik, op dit moment. En ook wel onbenutte kansen.
Een andere vraag die ook nog opkwam, was dat op het moment dat je nu je opdracht gaat wijzigen of op een andere manier met je contracten om gaat doen, dan heb je natuurlijk ook de kaders van de aanbestedingswet naar voren. En dan komt het begrip wezenlijke wijziging naar voren. Zie je daar nog iets in deze definities ook?
Ja, kijk, op het moment dat er sprake zou zijn van een wezenlijke wijziging, dat u best veel meer gaat betalen voor een opdracht. Weet u allemaal ook, dat kan natuurlijk niet zomaar. Dus doe dit soort dingen waar u twijfelt, uiteraard in overleg met uw juristen. Maar op het moment dat het gaat om kleine punten, als het gaat om het realiseren van meer sociale impact en meer klimaatneutraliteit zonder dat u wellicht veel kost, dat u gewoon een bijdrage levert door samen met een leverancier ergens aan te werken, dan zie ik dat niet. Per definitie of per al direct bezwaren tegen die aanbestedingsrechtelijk in de weg zouden staan. En zeker ook omdat het een van de doelstellingen is, ook maatschappelijke meerwaarde creëren. Het gaat uiteraard altijd om maatwerk, dus het is moeilijk om daar generieke zin over te zeggen. Maar ik zou vooral niet laten belemmeren op dit moment door de wet, maar vooral te kijken waar liggen de mogelijkheden ervan.
Ja. Nou, helder. Gezien de tijd, we zijn al ietsje over tijd en ik zit heel even te vragen, we kunnen nog heel even afsluiten met de poll die we nu hebben, zodat iedereen even kan aangeven waar we morgen mee gaan beginnen. Die zal ik even klaarzetten, dan is dat denk ik nog een leuke actieve afsluiter. Daar komt die. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende dingen nu al aangegeven. En dat kan natuurlijk zijn dat eerst het gesprek intern aangaan met budgethouders, met beleid en daar geld voor vrijmaken, hè, dus onze wijze van budgettering aanpassen. Juist het heel concreet maken in de aanbestedingsprocedures door met de templates aan de slag te gaan. Of naar buiten te kijken, naar de buy group screen deals, kennis ophalen. Ik mis hier misschien nog in contact zoeken met de markt. Valt me niet op, maar die kunt u dan misschien bij anders aangeven.
Ja.
Even kijken. Ik hoorde iets, dat is een vraag die wel meerdere keren voorkomt. Hoe kijk jij aan tegen de bereidheid van de markt om hierin mee te groeien? Lopen ze op sommige dingen voor of wachten ze juist op de voortrekkersrol van de overheid?
Ja, dat is een interessante vraag en het wisselt wel een beetje per markt. Bijvoorbeeld, we hebben een wild onderzoek gedaan naar, als je kijkt naar bijvoorbeeld kantoormeubilair. Daar zie je dat eigenlijk een heel groot deel van de markt al klaar is om circulair materiaal te leveren. We zien alleen dat de helft van de aanbesteders nog niet circulair inkopen. En we zien dat sommige markten eigenlijk denk ik al vooruit lopen op hoe er ingekocht wordt. En dat is eigenlijk gek, want je zou bijna letterlijk een groot deel van de aanbestedingsdocumenten kunnen kopiëren om zelf als circulaire kantoormeubilair te gaan inkopen als aanbestedende dienst. Dus ik denk dat sommige markten dat de markt al sneller gaat misschien dan de overheid zelf. En heel veel andere markten zal het juist andersom zijn. Want ook hier geldt toch alweer maatwerk voor.
Ja. Laten we eens kijken wat. Ja, ik onderbreek je heel even, ook gezien de tijd. Want straks worden we gewoon over 4 minuten worden we er gewoon uitgeknikkerd. Dat zou zonde zijn. Ik ga de poll even sluiten en de resultaten klaarzetten. Dus even kijken. Nou, dat gaat ook heel veel over samenwerking, zie ik. 49% gaat toch ook kijken waar ze bij kunnen aanhaken. Dat is denk ik al heel mooi, omdat je daarmee niet alleen kennis deelt, maar ook slagkracht krijgt naar de markt. Lijkt me zo. En je hebt natuurlijk wat kennis opnemen, de SDG's erin verdiepen en de impactmogelijkheden. Valt jou nog iets op?
Ik vind het heel mooi te zien dat mensen ook gaan uitzoeken waar gaan ze aansluiten. Hè? Waar liggen al die mogelijkheden? Welke green deals kunnen we pakken? En welke, het wegvallen hier zie ik, maar welke manifesten kunnen we aansluiten? En ook die verdieping, dat sluit ook weer wel je aan, die kennis. Hè? Dus wat kunnen die Sustainable Development Goals, wat kunnen ze betekenen voor ons? Welke impactmogelijkheden zijn er eigenlijk voor alle aanbestedingen die ik op dit moment heb? Dus daar ben ik heel blij om te zien dat de dingen zijn die naar voren komen. En komen er nog echt andere inzichten in de vragenfunctie naar voren?
Nou, daar moet ik je voor een deel schuldig blijven. Het valt eigenlijk wel even mee, maar ook gezien de tijd kan ik daar nu niet heel veel even in gaan zoeken. In het algemeen voor de vragen gaat toch ook over, is de markt er klaar voor? Hoe krijg ik mijn organisatie nou mee? Heb ik wel genoeg financiële ruimte om te doen? En waar kan ik de kennis vandaan halen? Dat zijn denk ik de vragen die nu hier opkomen. Ik wil jou hartelijk bedanken voor jouw verhaal. We moeten nu helaas echt afsluiten. Maar ik denk dat de boodschap heel helder is. Ik ga heel even kijken of ik het scherm weg kan halen. Weet ik niet. Dat vraagt alleen maar tijd. Ik ga het even afronden. Boodschap is, je kan nu met inkoop meer impact maken. Gebruik de kans om inderdaad toch ook nu met de leveranciers in gesprek te gaan. Dat moet je voor een deel toch al natuurlijk over hoe hun situatie nu is. Gebruik het ook om impact verder te vergroten. Misschien kan je heel even doorklikken, Fredo, naar de volgende slide. Ja. Want ik wil jullie namelijk als deelnemers hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Natuurlijk, Fredo, jou ook voor je verhaal. Wilt u meer informatie weten over maatschappelijk verantwoord inkopen? Kijk dan ook vooral op het dossier wat we hebben. Vragen kunt u daar ook kwijt. En eens even kijken. Nou, het webinar kunt u terugkijken in de handouts. U vindt in uw menu ook de handouts, als het goed is, nu te downloaden. Daar vindt u in de presentatie ook alle links naar het onderzoek wat Fredo heeft aangehaald. En dat lijkt me hartstikke fijn om, zeker als er behoefte is aan veel kennis, om van daaruit te gaan starten en eens te kijken naar wat daarin te vinden is. Verder, onze nieuwe andere webinars die we gaan doen. Fredo, dan ben jij even mijn assistent. Als je me even wil verder klikken, dankjewel. Want in juni hebben we heel veel webinars. Elke dinsdag is er één. Komende donderdag ziet u Bisop die ervaringen vertelt over de corona's met een spreker van Frank Weerheim. En mocht u nog een webinar terugkijken over de juridische kaders, dan kan dat ook. U vindt hier de link. Nou, nogmaals dank voor het deelnemen. Blijf nog even hangen, want dan komt een evaluatie als deelnemer over hoe u deze webinar vond. En dan wens ik u vooral een fijne middag.